Enkele mededelingen, gemeente. Zo de Heere wil, aanstaande zondag, student A. Huigen, hoopt u voor te gaan. En de tweede mededeling is dat vandaag de tweede collecte bestemd is voor het onderhoudsfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 62, de versen 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het vierde vers, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Het eerste en het vierde vers van Psalm 62. Wij luisteren nu naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19, vers 4. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze morgen tot ons. Uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 10, en de schriftlezing begint bij vers 25, tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 42. Dat is dus als schriftlezing Lucas 10, vers 25 tot en met 42. En dat na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, vers 4. Toen sprak God, al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Oh.
Lucas 10 en we beginnen bij vers 25. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende, Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest ge? En hij antwoordende zeide, Gij zult de Heere uw God lief hebben. Uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, Gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester de weg af en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie van deze 3 dunkt u dan de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan had. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En het geschiedde als zij reisde dat hij kwam in een vlek. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. Deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar 1 ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze morgen. We willen vanmorgen nadenken over het laatste gedeelte van de schriftlezing, bekende gedeelte, van Martha en Maria, de versen 38 tot en met 42 van Lucas 10. Lucas 10, 38 tot en met 42. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking en het geschieden. Als ze reisde dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over veel dingen. Maar 1 ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de verkondiging van zijn woord en over deze gehele dienst. Heere, het is weer zondag, gave van u. Laat dat ook zo in ons hart mogen leven. Dat u midden in de jacht van de tijd waarin we bezig zijn met vele dingen, ook bezig moeten zijn met vele dingen, want dat is onze roeping, dat u ons een dag geeft waarop u ruimte biedt, dat we als het ware aan uw voeten zitten, om uw stem te horen en om te wonen in uw huis. Laat het zo mogen zijn vandaag. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is zelfs een groot wonder als dat gebeurt. Onze harten kunnen zo vol zijn met de dingen van alles wat ons deze week heeft beziggehouden. Ons werk, onze vakantie, de zorgen van het leven, de vreugde van het leven. En al deze dingen kunnen bij ons blijven, ook als het zondag wordt. En als wij samen ons zetten onder de verkondiging van uw woord. Want de zorgen van het leven en de vreugde van het leven en onze gedachten en de beslommeringen, ze houden geen halt bij de drempel van de kerk, maar ze gaan mee. En soms kunnen het zulke geweldige struikelblokken zijn in het luisteren naar uw stem en in het brengen van de eer die u waard bent. Heren, laat het vanmorgen niet zo zijn, maar wil alles wat hinderen kan, juist ook hinderen kan in het luisteren naar uw woord, genadig wegnemen. En geef dat we horen mogen, als aan uw voeten, naar wat u tot ons te zeggen hebt. We bidden niet alleen om bewaring voor de zonde en vergeving van de zonde die gepaard gaan met de beslommeringen van het leven en de dingen van deze week. Maar we belijden voor u dat er niet alleen maar de dingen van deze week zijn, maar dat heel ons leven doortrokken is van de zonde. Dat moeten we allen erkennen, hoofd voor hoofd. Geef dat we daar iets van mogen beleven, heren. En dat er ook vanmorgen, wanneer we ons zetten voor uw aangezicht in uw huis, ook iets van die verootmoediging mag zijn die past bij de eredienst. En die past wanneer wij tot u naderen. We belijden het voor u. We hebben gezondigd. En wanneer we letten op wat ons leven is, op de verlorenheid en de schuld en het ongeloof, dan moeten we belijden met de dichter van de oude psalm: zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze, mijn ongerechtigheden, wie zal bestaan? Heren, wil u niet naar ons zien in onze schuld, want dan kan ook niemand bestaan. De oudsten onder ons niet, degene die met deze dienst verbonden zijn, de kleine kinderen niet, de ouderlingen en de diakenen niet, de dominee niet, niemand. Maar wil u ons aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus, die zondaren aan zijn voeten nodigt, opdat zij naar hem zouden luisteren, maar vooral opdat zij luisterend naar hem, op hem zouden zien, door het geloof, door de hoop en door de liefde. Wil u ons vanmorgen bij hem stilzetten? En laat dan zijn stem in de prediking mogen klinken, als een stem van vermaning, van ontdekking, stemvol bewogen oproep, dat wanneer wij nog onbekeerd zijn, we niet verder mogen leven zo, zonder geloof en zonder bekering. Ons misschien bekommerend over heel veel dingen. Dingen die nodig zijn, maar ook onnodig zijn. Dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar ook zondige dingen. Heren, roep u ons tot bekering en kom in die roep tot bekering mee met de kracht van uw geest, opdat jongeren of ouderen niet meer verder kunnen leven buiten u. Wil u aan ons denken wanneer er vragen zijn in ons hart? Wanneer we misschien worstelen met de toe-eigening van het heil? Kan het ook voor mij? Heren, wil u dan vanmorgen vanuit uw woord knopen ontbinden? En wil u licht doen doorbreken in de duisternis? En wil u de spinraggen van ongeloof wegdoen? wil u zijn met allen die u kennen mogen. Heere, geef dat vanmorgen er ook voor hun onderwijs bij mag zijn. En laat het zo mogen zijn dat te midden van het vele wat van ieder van ons, ook wanneer we u kennen mogen, gevraagd wordt in dit leven. En het volle van de tijd en het voortmalen van de jacht van de tijd. Dat we toch momenten mogen kennen. Ja, dat het de grondtoon van ons leven is. U te kennen. Verborgen omgaan. Als aan uw voeten. Zegen heel de gemeente, Heere. U kent ieder persoonlijk. Wees u met allen die nog met vakantie zijn. Wil u hen beschermen en bewaren. Rust geven en ook op de tijd die daarvoor bestemd is weer terugbrengen, veilig. Denk u aan ons zoals we hier zijn. Wees u bijzonder met allen die moeilijke wegen hebben. We denken aan allen die rouw en verdriet kennen. Misschien nog maar kort geleden, misschien ook alweer maanden of jaren terug. U weet, Heren, hoeveel pijn dat kan doen. En hoe we als door een doolhof kunnen dwalen in ons verdriet. Waar we niet uitkomen. Wil u genade geven. En wil u leiden als door uw hand. En wil u bovenal geven dat het door genade waar mag worden. Meer dan een moeder troost zal ik u troosten. En gij zult te Jeruzalem vertroost worden. Denk u ook aan alle die met ziekte en moeite die met ziekte verband houdt te tobben hebben. Wil u hen nabij zijn. Ook als bij het ouder worden krachten minder worden. En het bijzonder voor de hoogbejaarden onder ons, misschien met ons verbonden via de kerktelefoon, juist in deze warme dagen moeilijk kan zijn, wil u hen bijzonder nabij zijn met de krachtige werking van uw woord en van uw geest. En ook als het moeilijk is om dingen los te laten en over te geven, wil u, Heere, nabij zijn met de kracht van uw genade. We mogen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u schonk. En heel bijzonder is een reden om uw naam te danken dat de familie J.W. het Lam Donker deze week een zoon uit uw hand ontving. U hebt alles zo goed gemaakt. Wij mogen uw naam daarvoor erkennen. Heer, een welgeschapen kindje. Moeder doorgeholpen. En u komt alle lof toe. En dat mag ook openlijk in de dienst gezegd worden. Laat dat ook zo bij de ouders mogen leven. En in het hele gezin. Heren, we bidden ook u, wil u geven dat in dit gezin waar ook zorgen zijn, u kent ze zo volmaakt, zeker rond de gezondheid van broeder het Lam, dat u voor de toekomst bijzonder aan hem, maar ook aan zijn vrouw en aan de kinderen wilt gedenken. Wil u geven dat behandelingen die nog maar kort geleden plaatsvonden, gezegend mogen worden door u. U bent de God die boven alles staat. En u wilt toch ook op het gebed wonderen doen, Heren. Wil u dat geven. En wil u verder de weg wijzen. Verder sterken. Verder genade geven om het van u te verwachten. En wil u zeker ook genade geven om de weg te gaan zoals u die wijst. We bidden u of u deze ouders onder deze omstandigheden bijzonder verbinden wilt aan de troon van uw genade. En of u hen wijsheid en liefde en genade en geduld wilt geven, ja, alles wat nodig is om niet alleen hun jongsten die u zo pas aan hen toevertrouwde, maar al hun kinderen voor te gaan en voor te leven in de wegen van u. En wil u in ouders en kinderen werken met uw genade. Heren, we mogen het toch op grond van uw verbond pleiten. U hebt het gezegd dat u de God wilt zijn van zondige mensen zoals wij. En van onze kinderen, ja, tot in verre geslachten. Verdiend is het niet wanneer we naar onszelf zien. Maar zou u het uit genade willen schenken naar de kracht en naar de vastheid van uw verbond. We bidden u, Heren, wil u met allen zijn, gezinnen, kinderen, kleine kinderen van de gemeente. Wil u ons als jongere gezinnen of al wat oudere gezinnen bewaren bij uw woord en het ene nodige doen zoeken. We zeggen uw naam ook dank dat zuster de Geiter Cornet weer in de kerk mag zijn. Moeilijk jaar ligt achter haar, maar zover hebt u het nu toch goed gemaakt dat ze weer bij ons mag zijn. Heren, laat de stille dank ook in haar hart mogen leven. En wil u, die de dankende hoge priester zijt, Heere Jezus Christus, ook de stamelende dank. De dank van ons mensen die, ja, nog met zoveel van het menselijke bevlekt is. Reinigen en volmaakt brengen voor het aangezicht van uw Vader. Wil u haar verder sterken? Wil u haar nabij zijn? Wil u haar krachten geven? En vooral wees u nabij met die gunst die wij meer dan iets anders nodig hebben. Denk zo aan ons allen. U weet wat er in ons hart leeft en welke dingen ons bezighouden. Of we nu jong zijn of ouder. Heere, geef dat een ogenblik in uw huis. Deze dingen onder de majesteit van uw woord gebracht mogen worden. En onze harten en onze gedachten, ja heel ons leven, gevangen gelegd mag worden onder uw woord. We bidden dat in de vergeving van onze zonden. En dat alleen om Christus wil. Amen. Psalm 119, de versen 53 en 65 zingen we samen, gemeente. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om donker op te klaren. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 53 en 65 van Psalm 119. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort en zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Dat is het zevende van Psalm 89, wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, de hele bekende geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, plaatst ons voor heel wat vragen. Om meteen maar met de deur in huis te vallen, leert de Heere Jezus Christus hier eigenlijk niet dat het allerbeste is om maar in het klooster te gaan. Zo is deze tekst in elk geval door de eeuwen heen wel uitgelegd. Je hebt twee soorten leven, zo zeiden de oude Romeinse theologen. Het ene is het actieve leven, dat is Martha. Dat staat voor de gewone mensen zoals u en zoals ik. Mensen die een gewone baan hebben. Mensen die trouwen. Een gezin grootbrengen als God hun huwelijk zegent met kinderen. Die volop staan midden in dit bonte leven. Martha. Bezig met veel dienen. Maar dat is niet de meest rechtstreekse weg naar de hemel. Want dan kun je in al die zorgen ten onder gaan, niet? Nee, als je echt zeker wilt zijn dat je de hemel zult beërven, zeiden die oude Romeinse theologen, dan moet je het klooster in, net als Maria. Dat is het, met een moeilijk woord, contemplatieve leven. Dat wil zeggen het meditatieve leven. Dat wil zeggen de hele dag bezig zijn met gebeden. En de hele dag bezig zijn met godsdienstige werken. Zittend aan de voeten van de Heere Jezus. Gaat het daarover? Dat is niet alleen iets wat in die oude Romeinse Bijbeluitleg gezegd werd. Tegenwoordig, tot in de modernste kringen toe, komt het weer helemaal terug. Want de geschiedenis is als een molen. Ze komt telkens weer langs dezelfde punten. Al ziet het er een beetje anders uit. Tegenwoordig zeggen moderne theologen die nauwelijks een kerk meer van binnen zien. Zeker niet om een eredienst te bezoeken. Kijk, weet je wat echte spiritualiteit is? Echt geestelijk leven is? Dat is jezelf afzonderen. Daar schrijf ik mijn boeken. Dan ga ik een half jaar bij de broeder zo en zo in Zundert, in het klooster. En in het voorwoord worden ze bedankt. Dat is het echte leven. Heeft de Heere Jezus het zo bedoeld als hij zegt het ene nodige? Nee, gemeente, zo heeft de Heere Jezus het absoluut niet bedoeld. En we zullen nagaan met de hulp van de Heere wat de Heere Jezus Christus heeft willen zeggen. Met het ene nodige. En dan is het drie kanten die aan dat woord het ene nodige zitten. En we zien ze in deze geschiedenis voor ons. Allereerst hoe Martha het ene nodige vergeet. Martha was bezig met veel dienen, zegt de tekst. En de Heere Jezus zegt: Martha, Martha, gij bekommert u om vele dingen. In de tweede plaats hoe Maria het ene nodige zoekt. Maria heeft het goede deel behouden. En tenslotte hoe Jezus het ene nodige kroont. Hij zegt uiteindelijk dit: Maria heeft het goede deel, dat van haar niet, en u mag ook lezen, nooit zal worden weggenomen. Dus het ene nodige. Hoe Martha het ene nodige vergeet. Hoe Maria het ene nodige zoekt. En hoe Jezus het ene nodige kroont. Weet u wat vaak gebeurt bij de uitleg van deze tekst? Dat men de tekst niet in zijn verband leest. En dan ga je heel gauw mis. Dat is ook bij die Romeinse uitleg die ik in de inleiding aanstipte zo. Want die geschiedenis die hier beschreven staat, die staat tegen de achtergrond in het evangelie van Lucas van wat eraan vooraf gaat. En het is u voorgelezen in de schriftlezing. Die gelijkenis van de Heere Jezus en het gesprek wat aan die gelijkenis vooraf gaat. Laten we de geschiedenis even in onze herinnering roepen. De Heere Jezus is op reis. En dan komt er een wetgeleerde naar hem toe. Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En dan treedt de Heere Jezus in een soort discussie met die wetgeleerde. En hij zegt, wat staat er in de wet? Hoe leest ge? Nooit vergeten, gemeente. De Heere Jezus heeft tijdens zijn aardse leven altijd weer, zowel de hoeren als de tollenaars aan de ene kant, als de fariseeën en de wetgeleerden aan de andere kant, teruggewezen op het woord. Hoe leest? Nou, en dan beantwoordt die wetgeleerde natuurlijk vanuit het boek Deuteronomium, vanuit de wet van Mozes, waar de samenvatting van de wet staat. Gij zult de Heeren uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw vermogen en uw naaste als uzelf. Dat noemt de Heere Jezus op een andere plaats het eerste en grote gebod. En dat van de naaste liefde, dat is het tweede gebod wat daaraan gelijk is. En dan ontwikkelt zich een gesprek waarin de Heere Jezus een gelijkenis gaat vertellen. Want die wetgeleerde die is niet tevreden met die woorden van de Heere Jezus. Die zegt, Heere, wie is nou mijn naaste? Dat vroeg hij natuurlijk niet omdat hij leergierig was. Hij vroeg het als een strikvraag, hem verzoekende staat er. En dan spreekt de Heere Jezus die bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Van die man die in moordenaars handen valt. En die fariseer van een priester. En die eigengerechtigde van een leviet. Die liepen met een afgewend hoofd aan hem voorbij. Ze zagen in hem niet de arme, de verschopte, de verwonde naast. Maar een Samaritaan. Een man die bij de wetgeleerden niet hoog in aanzien stond. Die ontfermt zich over hem. En die zorgt dat zijn wonden verzacht worden en dat hij mag opknappen in een herberg. Hij zag in die arme, verschopte, verwonde de naaste. En zo heeft de Heere Jezus Christus met die gelijkenis uitgelegd wie onze naaste is. Maar dan blijft er natuurlijk, als we daarbij zouden blijven staan, een leegte over. Want de Heere Jezus had in het eerste en grote gebod en het tweede wat eraan gelijk is, niet alleen gesproken over de naast. En wat het betekent om de naaste lief te hebben. En wat het betekent om die naaste zo nodig ook te verzorgen. Maar er is nog niets gezegd over God lief hebben boven alles. En nu laat Lucas in zijn evangelie zien dat dat door de Heere Jezus Christus duidelijk gemaakt wordt in die geschiedenis die op de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan volgt. Daar gaat het over hier. Wat het betekent God lief te hebben boven alles. En laten we vanuit dat gezichtspunt nou eens even lezen wat de Heere Jezus Christus hier doet in die geschiedenis. Dat huis, Martha, Maria. Op zijn reis komt de Heere Jezus dan kort nadat hij die gelijkenis heeft uitgesproken bij Martha en Maria. Het staat er opmerkelijk en dat moet u even goed vasthouden, want ook die kleine trekjes in de Bijbel zijn van belang. Dat hij kwam in het huis van Martha, haar huis, lezen we in het begin van de tekst. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat Martha de eigenares van het huis was. Dus ook de leiding had over alles wat er in dat huis gebeurde. Er wordt wel verondersteld, en daar is ook in de oude kerk wel enige aanwijzing voor, dat Martha getrouwd was geweest. Dat ze weduwe geworden was. En dat toen Martha als weduwe haar ongetrouwde zus Maria en haar ongetrouwde broer Lazarus in huis genomen had. Maar het huis was van Martha. En zij regelde alles, ook hier in deze geschiedenis. Want dan komt de Heere Jezus, zoals hij wel meer gewoon was, met zijn discipelen, dat zijn in elk geval de 12 en misschien nog wel meer, in het huis, in een vlek, dat is een dorp. En een vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En Martha is bezig met heel veel dingen. Dat moest ook gebeuren. Want er kwam heel wat kijken voor het ontvangen van zo'n gezelschap. En vergeet u het niet, gemeente, voordat we Martha te hart vallen. De gastvrijheid staat in de Bijbel hoog genoteerd. Als u het niet gelooft, moet u Hebreeën 13 straks thuis maar eens even lezen. De herbergzaamheid heette daar. Dat is een belangrijk blijk van naastenliefde. Gastvrij zijn. Dat was dus goed van Martha. En het was ook nodig dat zij voor die gastvrijheid het nodige deed. Stelt u zich voor dat de Heere Jezus Christus kwam met 12 discipelen op zijn minst bij hem. En misschien in zijn gevolg nog wel meer mensen. 20, 25 mensen. Nou, dan komt er heel wat kijken. Eten, drinken, slaapplaatsen. En Martha wilde zo graag dat de Heere Jezus Christus met zijn discipelen het goed hadden en ook goed naar hun zin hadden bij haar in huis. Dat kwam voort uit de liefde. Want vergeet u ook dit niet. Martha vreesde de Heere. Martha was een discipelin van de Heere Jezus Christus. We lezen in Johannes 11. Dat Martha op dat moment meer geloof had dan haar zus Maria. Het was een gezin, Martha, Maria en Lazarus, waar de vrezen van de Heere woonden. Dus, om het nog heel even samen te vatten, Martha vreesde de Heere. Martha deed een werk wat nodig was. Daar moest gezorgd worden en ze had al haar slavinnen, haar dienaressen natuurlijk, opdrachten gegeven. En dan ziet ze, ziet u het voor u, haar zus, waarschijnlijk iets jongere zus, Maria, die zit daar maar, bij de Heere Jezus Christus. Luisteren. En Martha is al eens driftig langsgekomen en heeft wat harder gerammeld met haar potten, om even de aandacht te vragen, toe Maria, nou even wat anders. En uiteindelijk kan ze het zich niet meer verkroppen en ze barst uit en ze zegt, Heere, bekommert u zich daar niet om dat mijn zuster Maria mij alleen laat dienen? Houdt u dat ook even vast. Mij alleen laat dienen. Wat gebeurt hier? Wel, Martha is bezig met veel dienen. Maar Martha ziet de Heere Jezus Christus op dit moment alleen maar als naaste. Martha wil zo graag gastvrij zijn. Prachtig. Maar Martha, zie je dan niet dat de Heere Jezus Christus meer is dan alleen maar een naaste? Zie het niet, Martha, dat de Heere Jezus Christus de Zoon van God is, die niet alleen maar vraagt dat je aan hem doet wat je aan een naaste doet, dat is gastvrij zijn, maar die vraagt God liefhebben, boven alles, meer dan een naaste. Ja, dat is het eerste, dat is de grondfout van Martha. Als ze bekommerd is over vele dingen. Niet dat die dingen fout zijn. Maar dat ze de Heere Jezus Christus vooral ziet als naast. En het eerste en grote gebod ten opzichte van de Heere Jezus Christus vergeet. En dan nog wat. Ze zegt in haar woorden eigenlijk, Heere, bekommert u zich daar niet om dat u mij alleen laat dienen? Proeft u het? Martha kijkt met kwade blik naar Maria. En eigenlijk ook met een kwade blik naar de Heere Jezus. En ze zegt, ik ben tenminste bezig. Maria doet gewoon niks. Ik dien u, Heere. Maria dient u niet. Is dat zo, Martha? Dient Maria de Heere niet? Zij dient de Heere op dit ogenblik met heel haar hart meer. Top en gedoeg met al je potten en je pannen. Want zij heeft oog voor wat het eerste en grote gebod zegt. Boven alles. Luister naar zijn stem. En dan nog een facet van wat er bij Martha niet goed ligt. Dat is dat Martha onder dat alles, terwijl ze zichzelf zo centraal stelt, ik alleen aan het dienen. Dat ze boos is op Maria. Wortel van bitterheid noemt de schrift dat. Maar ten diepste niet alleen maar boos is op Maria, boos is op de Heer Jezus. Verzet tegen Christus. Want ze richt haar verwijten niet tegen Maria. Ja, natuurlijk ook wel tegen Maria, want die bedoelt ze ook in haar hart te treffen. Maar ze zegt het rechtstreeks tegen de Heere Jezus. Heere, trekt u zich dat niet aan? Bekommert u zich daar niet om? Is dat herkenbaar, gemeente? Die houding van Martha? O, laten we het niet vergeten. Wat Martha deed is nodig. Vele dingen moeten gedaan worden. De Heere Jezus keurt dat in deze geschiedenis ook niet af. En zo is het ook in ons leven. Al hebben wij misschien een heel andere plaats dan die drie die daar woonden in dat huis in Bethanië. Wij staan ook in het volle leven. Of we mogen nadat we jarenlang in het volle leven gestaan hebben, een tijd van betrekkelijke rust hebben. Of onze kinderen, ja, die staan eigenlijk nog een beetje voor het leven. Maar ook onze jonge mensen kunnen best al met heel veel dingen bezig zijn. Het leven is aan het begin van deze 21ste eeuw vol. En zeker als je midden in het leven staat. Met heel veel dingen. Soms met de beste dingen. Allemaal dingen die nodig zijn op zichzelf, niet verkeerd. Maar de Heere Jezus zegt in deze woorden die geadresseerd zijn aan Martha. Ook tot ons vanmorgen, ook tot jou, ook tot u. En waar gaat het nou om? Te midden van alles waarmee u bezig bent. Te midden van de periode van rust die u mag vinden, ook in deze vakantietijd. Te midden van alle gesloof en gejacht waar het leven zo vol van is, waar gaat het nou om? Om die vele dingen die op zichzelf nuttig en nodig zijn. Maar vergeet u dat het belangrijkste is God lief te hebben boven alles. Heel indringend vraagt de Heere Jezus eigenlijk, wie ben ik in uw leven? Waar is de plaats voor mij en voor mijn werk in uw leven? Hebt u mij lief boven alles? Als u of jij, gemeente, misschien van deze preek een heleboel dingen vergeet zou kunnen, neem deze vraag alsjeblieft mee naar huis. Wie ben ik in uw leven? En dan zou het kunnen zijn, vrees ik, dat er onder ons zijn. Misschien een jongen, een meisje, ook een oudere. Die met heel veel dingen bezig is. Op zich misschien goede dingen of ook verkeerde dingen. Want die kunnen ook horen bij het bekommerd en verontrust zijn over vele dingen. Misschien ook dat de zonde vrije toegang heeft in je hart. Want daar hoef je als zondig mensenkind ook helemaal niks voor te doen. Dat gaat vanzelf, toch? Maar de Heer heeft er geen plaats. En te midden van al die dingen die geoorloofd zijn en die zelfs nuttig en nodig zijn. En ook zondige dingen die niet geoorloofd zijn en zeker niet nuttig zijn. Ben je het eerste en grote gebod vergeten? O, wat kan ons leven getekend zijn in de houding van Martha? En dan laten we de andere lessen die daarin liggen er ook nog even bij betrekken. Weet u wat dat met zich meebrengt? Dat brengt met zich mee dat iemand die net als Martha alleen maar bezig is met dienen op haar eigen manier, bekommerd om vele dingen, zichzelf in het centrum plaatst. Dat deden die wetgeleerden ook, hè? Die deden dat ook. Eigen gerechtigheid noemt de Bijbel dat. Heere, kijk toch eens naar mij. Ik ben zo, vult u het maar in. Ik ben zo, zo'n fariseer. Nee, dat zeggen we natuurlijk niet. Ik ben zo'n arme zondaar. En ondertussen maken we van het arme zondaar zijn ook een klein beetje eigen gerechtigheid. Ik ben zo actief voor u. Ik ben zo dit. Onszelf in het middelpunt plaats. Luther noemde dat ooit de pit en het merg van het zondaar zijn. De zondaar is gekromd, schrijft hij ergens, over zichzelf. Die zit allemaal naar zijn eigen navel te staren. Altijd met zichzelf bezig. Hij ziet niets anders dan zijn ik. Een woord wat we maar eens moeten overwegen zo in stilte. Ik. Hoogmoed. Geconcentreerd zijn op jezelf. Eigen liefde. Op een verkeerde manier. Ik. En dan ten diepste bitterheid tegen de Heer. Omdat ik. Naar eigen gedachten niet voldoende naar mijn trekken kom. Ja, ik zeg het bewust wat scherp. Om de zonde te tekenen en te ontmaskeren. Zoals de Heere Jezus dat ook wil doen. En dat zijn dingen, gemeente, die niet alleen van betekenis zijn voor mensen die de Heere niet kennen. Want die zijn bezig met veel dingen behalve met het ene nodige. En die zijn geconcentreerd op zichzelf. En die hebben soms harde gedachten van de Heere. Maar zulke momenten kunnen er zelfs zijn in het leven van een kind van God, zoals Martha toch was. Nee, Martha was geestelijk gesproken niet op een goede plek. Als God de hoogste plek niet heeft en Christus niet het hoogste woord heeft in ons leven, dan worden we hoogmoedig, ikgericht. Dan worden we zoals de Heere Jezus dat eerder in dit hoofdstuk zegt, en leest u het maar na, wijs en verstandig in eigen oog. En dan vergeten we dat hij het de kinderkens heeft geopenbaard. En nou Maria. Iemand zegt misschien, was Maria eigenlijk wel op de goede plek? Want u zet Martha nu zo neer. Maar het is toch eigenlijk wel een beetje waar wat Martha zegt. Dat Maria maar niks deed. Gemeente, daar staat er niet. Dat Maria niks deed. Er staat ook niet dat Maria niet meegeholpen zou hebben in de dingen die gedaan moesten worden. De meeste uitleggers laten zien dat er in de woorden in de oorspronkelijke tekst wel reden is dat Maria voor die tijd en na die tijd meegeholpen heeft. Bovendien, we weten het toch, Martha zag alleen op zichzelf. Ik alleen. En ze vergat het eerste en grote gebod. De Heere boven alles. En te midden van alles wat gebeuren moest in dat huisgezin van Maria en Martha en Lazarus, is dit nu het hele treffende van Maria. Dat ze dat andere wat Martha deed niet verachtte. Dat ze er ook zeker een bijdrage in geleverd zal hebben. Maar te midden van dat alles, de meester is daar. En als de meester komt, dan is niet het allereerste, Heere, wat kan ik voor u doen? Al hoort dat er wel bij. Maar dan is het allereerste, Heere, mag ik luisteren? Mag ik aan uw voeten zitten? Wat is dat? Dat zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Want daar zit ook zo'n stuk onderwijs in, gemeente. Nou, allereerst is duidelijk, want de evangelist Lucas laat het helder zien wat dat zitten aan de voeten van de Heere Jezus betekent. We lezen het nog maar even. Het staat in het 39ste vers. Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woorden hoorde. Zitten aan de voeten is luisteren naar iemands stem. Daar zit een gedachte achter die uit het Jodendom van vroeger heel bekend is. En ook in de Bijbel wordt aangestipt. Dat is dat de uitdrukking zittend aan de voeten van iemand een vaste uitdrukking was om aan te geven dat je zijn leerling wilde zijn. Als Paulus aan de voeten van Gamaliel groot geworden is, zoals we in het boek Handelingen lezen, dan bedoelt Paulus daarmee, hij was mijn leermeester. Want de leerlingen van de rabbi, van de schriftgeleerde, zaten aan zijn voeten en dronken zijn woorden als het ware in. Ze schreven ze soms ook op. Hij was dus een leermeester. En als Maria aan de voeten van de Heere Jezus zit, dan zegt ze met die houding, Heere, ik heb u boven alles lief. Want ik wil uw leerlingen zijn. Zul je het niet vergeten, mijn jongen in de kerk. Meisje, ouderen. Het echte dienen van de Heere begint met wat? Met zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Met luisterend leven. Met acht geven op de woorden van de Heere Jezus Christus. Heere, spreek, want uw knecht hoort. En zonder dat luisteren naar het woord van de Heere Jezus is dienen in de echte, volle, geestelijke Bijbelse zin ten eenenmale onmogelijk. En dat is niet alleen voor het eerst de houding van een zondaar die tot Christus vlucht met al zijn nood en zijn ellende. Heere, mag ik luisteren en horen naar uw stem? Spreek, Heere. En zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Maar dat is heel het geestelijke leven ten diepste. Daar loopt de gouden draad door van het zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Van het luisteren naar zijn stem. Is dat de draad, de gouden genade draad die door uw leven loopt? Want als God in je leven gaat werken, toch, zeiden de oude vrome, en dat is zo bijbels, krijg je God lief. Krijg je zijn woord lief. Krijg je zijn dienst lief. Krijg je zijn dag lief. Krijg je zijn kinderen lief. God lief te hebben boven alles, dat is luisteren naar zijn stem. Maar dat bedoelt die uitdrukking, zitten aan de voeten van de Heere Jezus Christus, wel in de eerste plaats, maar niet alleen. Want als je heel de Bijbel doorgaat en eens zou naspeuren wat die uitdrukking de voeten van de Heere Jezus betekent, dan zit daar nog meer in. Ik lees in mijn Bijbel dat de voeten van de Heere Jezus ook een plek is waar mensen heen vluchten met hun nood en met hun schuld en met hun vragen. Denkt u maar aan Jairus. De man, wiens meisje, wiens dochtertje heel erg ziek was. Ze vreesde voor haar leven. En dan komt hij naar de Heere Jezus met de nood van hemzelf en van dat kind. Komt hij tot de Heere Jezus en we lezen dat hij valt aan de voeten van de Heere Jezus. En hij smeekt, Heere, help. Hij bad hem aan de voeten van de Heere Jezus. Na de opstanding dan valt Maria van Magdala aan de voeten van de Heere Jezus. En legt al het verlangen van haar hart en de zorgen van haar binnenste aan de Heere Jezus voor. Nee, zitten aan de voeten van de Heere Jezus, dat is niet alleen het woord horen. Dat is het in de eerste plaats. Maar de Heere Jezus geeft aan zijn kinderen ook gelegenheid om te zeggen wat in hun hart is. Aan de voeten van de Heere Jezus, dat betekent ook dat je in alle stilte mag zeggen wie je bent. Wat je nood is. Hoe groot je schuld is. Dat je zo vast zit aan deze wereld en zo meegezogen wordt. Zodat er zo weinig ruimte is. En misschien wel helemaal niet. God lief te hebben boven alles. Voor dat ene nodige. Is dat ook iets wat herkenbaar is in uw leven? Gemeente, Maria wordt ons getekend door de Heere Jezus niet als een volmaakte vrouw. Niet als een vrouw die geen zonde kende. Maar als een vrouw die door genade iets besefte van wat het betekent God lief te hebben boven alles. Dat zitten aan de voeten van de Heere Jezus om zijn woorden te horen en om daar nou alle nood en ellende en wat dan ook van je leven neer te leggen. Was het een zegen als je dat mag kennen. Gods verborgen omgang, zegt de dichter. Daar gaat het hier over. In de zielen waar zijn vrees in woont. Dan mag je je nood leer leggen voor de Heere. In de stilte, in de binnenkamer. Dan mag je zeggen, Heere, ik ben zo arm, want ik mis u. Was dat nodig? Als je zo jong als je bent, of zo oud als u werd, eerlijk moet zeggen, ik mis de Heer. Dan mag je je schuld belijden. En zeggen, Heere, die zonde, die felle drift, die verkeerde gedachten, het feit dat ik van de week weer dingen deed en op plekken was waar ik niet hoor te zijn. En vult u dat dan maar in vanuit uw eigen leven. O God, vergeef. Aan de voeten van de Heere Jezus. Ja, maar mag ik zomaar tot hem vluchten, vraagt iemand. U moest eens weten, dominee, wat voor onreine gedachten of barre fantasieën ik soms heb. Of wat er aan een boezemzonde in mijn leven is. Hoe kan nou ik onrein als ik ben tot die grote, reine, majesteitelijke koning Jezus Christus vluchten? O, inderdaad, uw zonden zitten ertussen. Die maken scheiding. Laten we daar alstublieft niet overheen redeneren en niet overheen pleisteren. Maar nou is het wonderlijke gemeente dat de Heere zegt, en nou mogen mensen in hun zonde en ellende, ook al haat de Heere de zonde en al kan de Heere de zonde niet zien, toch mogen ze zoals ze zijn met hun zonde en ellende tot hem vluchten om genezen te worden. En dan nodigt de Heere ook vanmorgen zondaren. En dan zegt hij, stort nou voor mij uit uw ganse hart, zittend aan mijn voeten. En hoor dan mijn stem, heilstem, genadestem. En dan trek ik de lijn nog even door. We hebben gezien dat zitten aan de voeten van de Heere Jezus, dat betekent luisteren naar zijn stem. Dat betekent dat je daar je hart mag uitstorten, het gebed, de binnenkamer, zo u wilt. Maar het betekent in de Bijbel nog een derde. De voeten van de Heere Jezus worden ons in de evangelie getekend als een plek waar een zondaar rust vindt. Als je die bekende geschiedenis leest van die bezeten man uit het land van de Gergazenen. Weet u wel wat aan het overjordaanse ligt bij het meer van Genezaret. Die man die in de graven zat en die geketend was. Hij was zo sterk als de duivelen bezit van hem namen, dat hij was niet te houden. En dan drijft de Heere Jezus die legioen van duivelen uit hem. En als ze dan uit hem gegaan zijn, dan lezen we in alle evangelie die deze geschiedenis bericht. En hij zat aan de voeten van de Heere Jezus. Gekleed en wel bij zijn verstand. Die man die gefolterd was, lichamelijk en geestelijk, heen en weer geschud was. Vrede kende die niet. Hij vindt nu de vrede bij de Heere Jezus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En zittend aan mijn voeten. Zult gerust vinden. Ja, dat mag toch ook op deze rustdag, deze zondag verkondigd worden. Wel eens mogen ervaren. Dat je zinkend op het woord van de Heer, ondanks alle tekort. En misschien bij het ouder worden, dat je steeds meer als je ziet op je eigen vlees en op je eigen zonde jezelf tegenvalt. Zinken op het woord van de Heer. Zinken op zijn volbrachte werk zoals dat in het woord van God wordt verkondigd. zinkend op zijn dierbaar bloed, zoals dat in de schriften naar voren komt. Dat je rust vindt. Echt rust vindt. Dat de klachten en de aanklachten in je geweten worden gestild. Dat je in het heil van God en Christus mag delen. Dan zeg je toch op de zondag, maar ook wel eens door de week. Dan zeg je toch te midden van alle beslommering en de drukte van het gewone leven en soms ook van de vakantietijd. Want een mens kan zich wat druk maken in zijn leven. Dat is het beste. Dat is de echte plek van de rust. Hier wordt de rust geschonken. Waar? Zittend aan de voeten van de Heere Jezus. Luisterend naar zijn stem. Plek waar je hart mag uitstorten. En de plek waar je leunend op zijn woord. En leunend op zijn werk. En leunend op zijn belofte. Vrede mag vinden voor je hart. En dat is nou, zegt het woord van morgen. In beginsel, God liefhebben boven alles. Dat is het eerste nodige en ten diepste het ene nodige. Betekent dat dan dat je niet meer midden in dit leven staat? Betekent dat dan een soort kloostertoestand? Nee, gemeente. Want wanneer je net als Maria zitten mag aan de voeten van de Heere Jezus. En mag leven uit de liefde van God. En mag leven bij zijn woord. En mag leven puttend uit zijn rust. Ja, dan ga je hem ook dienen. En Maria heeft ook meegeholpen om de Heere te dienen. Maar Maria wist het op dit moment beter dan Martha. Dienen van de Heere Jezus Christus. Bestaat niet in alleen maar slaven en draven. Maar allereerst luisteren naar zijn stem. En van daaruit, ja, van daaruit, u hoort het goed. Doen wat de Heere van ons vraagt. Wat kan dan ook het dienen in het dagelijkse leven. Ook het zoeken met alle gebreken die bij ons zijn van de naaste liefde hebben dan onszelf. Makkelijk gaan. Dat is het geheimkind van het zitten aan zijn voeten. Dan gaat het als vanzelf. Want dan ga je het ontdekken. Juist aan de voeten van de Heere Christus. Zijn geboden zijn niet zwaar. Zijn last is licht. En zijn juk is zacht. Weet u wat dat voor een leven is? Dat je ook iedere dag iets gaat beoefenen van wat Paulus al heel vroeg in de weg die de Heere met hem ging leerde. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan heb je God in alle dingen nodig. Zelfs in het hele gewone. De jongen voor zijn examen. En dat meisje als er een moeilijke situatie op het werk is. En die kleine jongen in de kerk. Met de kleine vrees en de kleine angst en de kleine dingen van het leven. Als moeder in een gezin. Of als vader van een steeds groter wordend gezin en een groter wordend bedrijf. In alle dingen de Heere nodig hebben. Te midden van het vele wat me verontrust. Zitten aan zijn voeten. En hunkeren. Heere, spreek. Heere, geef me die vrede in het hart. Want u te missen is alles te missen. Maar u te kennen is het leven. En dan kroont de Heere Jezus Christus de geesteshouding. Mag ik het zeggen? De zielenhouding van Maria. Hij zegt Martha. En de Heere Jezus vermaande. Want let u er goed op, gemeente. In een tijd als de onze. Waarin alles zo soft wordt. U kent dat Engelse woord wel. Hè? Zo liefjes, zo zoetjes. Ja, behalve in de harde kanten van de samenleving dan natuurlijk. Maar geestelijk gesproken, religieus gesproken. Worden de dingen zo verschrikkelijk soft in onze tijd. Dan mag je niks meer zeggen bijna. vanuit de Bijbel. Aan vermaning. Want dat slikt de moderne mens niet meer, heet het dan. Maar de Bijbel vermaant. En niemand heeft indringender vermaand dan de Heere Jezus. En de Heere Jezus vermaant ook zijn eigen kinderen. En ook zijn eigen knechten. En wee de kerk en wee de prediking waar de vermaning niet meer gehoord wordt. Want dan wordt het volle woord van de Heere niet meer gebracht. De Heere Jezus vermaant Martha. Hij zegt, Martha, je bent verkeerd. Martha, je bent van pad. Onbedachte herder verloren. Met al je dienen. Misschien is er ook zo iemand in de kerk. Vanmorgen. Misschien staat hij wel op de kans. Met al je dienen. Onbedachte herder verloren. Zo kan het toch zijn. Nodig dat we wakker geschud worden. Om voor het eerst of opnieuw wakend en biddend gemaakt te worden. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Wat is dat? Het goede deel. De Heere Jezus legt het uit als hij het woord besluit met dat van haar niet zal worden weggenomen. En dat moet u in de volle diepe betekenis van de Bijbel lezen. Kijk, weet u wat Martha had? Martha kende de Heere. Martha was wel geestelijk van haar plaats, want het ene nodige, het God liefhebben boven alles, dat was verbleekt, dat was wat vergeten. Dat was uit het gezichtsveld geraakt, onbedachte herder verloren. Maar Maria heeft iets wat van haar niet zal worden weggenomen, wat is dat? Dat is dat luisterende leven, dat zitten aan zijn voeten. Dat gaat nooit meer voorbij. Dat wordt straks eeuwig aanschouwd. Want weet u. Wat het diepste geheim is van dat zitten aan de voet. Dat is dat ze luistert. Dat is dat ze bidt. Dat is dat ze vrede en rust vindt bij de Heere. Dat betekent dat ze Gods verborgen omgang kent. En als je nou die verborgen omgang met God kent. Dat zal nooit van je worden weggenomen. De Heere Jezus zegt hier ook. Martha, hoe nodig ook, jouw dienen, bezig bent met de tweede tafel van de wet, dat gaat voorbij. Niet vergeten, gemeente. Ons dienen hier op aarde, dat gaat voorbij. Dat houdt op. Dat is alleen maar van hier beneden. Maar God te kennen, Christus te kennen, te delen in zijn gemeenschap, dat blijft voor eeuwig. Het zal wel veranderen, omdat het verheerlijkt wordt. Geloven zal overgaan in aanschouwen. En we zullen hem zien, zegt de apostel, gelijk hij is. Maar dat goede deel wordt niet weggenomen. Ten slotte de vraag. Hoe leven wij? Nee, we hebben het wel gezien. Ten diepste heeft deze geschiedenis niets te maken met het klooster. Al lijkt het op het eerste gezicht zo te zijn. God vraagt van alle mensen, of ze nu ambtsdrager zijn, of geen bijzonder ambt bekleden, u en jij, gewoon in de gemeente. Van ons allemaal vraagt hij, dat we de houding van Maria kennen. God liefde hebben boven alles. En hoe is dan de plaats van deze dingen in ons leven? Nog zonder God? Nog ingekapseld in onszelf? Ik alleen? Nog onbekeerd? Nog levend voor onszelf en voor eigen rekening? Liefdevolle nodiging en de dringende oproep komt tot ons in deze geschiedenis. Je bekommert je toch om zoveel dingen. Waarom geef je geld uit? Voor hetgeen niet verzadigen kan, zegt Jesaja in hoofdstuk 55. En waarom ben je bezig met allerlei dingen en dingetjes? En zoek je niet eerst het koninkrijk van God? Het ene nodige. Wat kunnen we blind zijn daarvoor? Als dat zo is. Bid en smeek de Heere om de verlichtende werking van zijn woord en van zijn geest. Maar leef zo niet verder. Want als je onbekeerd bezig bent met het vele. En het ene nodige zou missen. Dat betekent dat je voor eeuwig om zou komen. En daarom in grote barmhartigheid. Laat de Heere zijn woord nog verkondigen. En zegt zoek dat ene nodige. Zoek het koninkrijk van God. Als u zegt, hoe vind je dat nou? En hoe leeft nou een mensenkind die iets van dat koninkrijk mag weten? Nou, hier hebt u het. Dat is Maria. Zitten aan zijn voeten. Heere, spreek. Dan kom je zondagsochtends wel eens naar de kerk. En ik hoop dat het veel gebeurt. Met een stil verlangen in je hart. Heere, uw woord wordt vanmorgen weer gebracht. O Heere Jezus Christus. O God. Vader, Zoon en Heilige Geest, wil u door uw woord tot mij spreken? Wil u antwoord geven op de vragen van mijn hart? En dan gebeurt het toch? Dat zomaar ineens in het zingen van een hele bekende psalm open gaat. Of in het luisteren naar de uitleg en de toepassing van de schriften in de prediking. Of soms al tijdens het gebed. Of in het luisteren naar de lezing van de wet. De Heere spreekt. En dan mag je zitten aan zijn voeten. Aan de voeten van hem. Wiens voeten doorboord zijn en wiens handen doornageld zijn. De voeten van hem die geleden heeft en die gestorven is. Maar die ook is opgewekt. De voeten van hem die zijn leven gegeven heeft. En dan ligt in al zijn woorden de kracht van zijn bloed opgesloten. Ja, die woorden van Christus zijn door het bloed vastgemaakt. De eeuwige liefde van God schittert erin. En dan wil hij die woorden spreken. En dan drink je ze in. En dan zeg je, het was goed in het huis van de Heere. Want ik heb gezeten aan zijn voeten. Wat een zegen. Als dat gepaard mag gaan met dat andere. Ik heb mijn hart aan de Heere kwijt mogen raken. Met al mijn noden, angst en pijn. Het aan de Heere voor mogen leggen. Het was goed aan zijn voeten. En daar rust mogen vinden. O gemeente, het is er nog. En de Heere Jezus heeft die oude geschiedenis in de schriften op laten tekenen. Tot vermaning en vertroosting van ons. Op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. En als u daar dan iets van mag kennen. Al is het misschien aangevochten. Al is het misschien soms door de nevels en door de dampen en door de spinragen van het onze heen. Wat een zegen. Want dan blijf je bij het woord leven. En dan zeg je toch. Misschien nu stamelend. Misschien nu met een gebroken stem. Maar straks volkomen. Hoe zalig is het volk dat aan uw voeten zit. Nee, zo zegt de psalm het. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Amen. Wat een wonder dat u midden in een felbewogen wereld, midden in een voortjagende tijd, door uw woord ons wilt wijzen op het eerste en ene nodige, dat we rust zouden zoeken en zouden vinden bij u. Horend naar uw stem, ons laten onderwijzen en dat wij bij u schuilen met alle noden en zorgen en zonden en schuld van ons leven. En dat we in die weg als een groot genadegeschenk vrede zouden vinden bij u. O God, bewaar ons ervoor. Als we zo makkelijk meegezogen worden met van alles. Verkeerde dingen. Ook dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn. Maar die ons wel af kunnen houden van u. Geef dat we ons niet bekommeren mogen alleen maar om het vele. En dan ook nog onszelf rechtvaardigen, ik dien alleen, ach ik. Maar dat het zo mag zijn, niets te wezen in het eigen oog voor de Heere. Schuilen als een arme zondaar bij hem. Bediend worden uit zijn doorboorde handen. Uit de woorden die met bloed gestempeld zijn. Ja, die met bloed zijn gewaarmerkt. Het zal waar en zeker zijn, even zeker. Als mijn bloed gestort is. Heere, wil ons zo sterken en onderwijzen. Voor het eerst of ook opnieuw. Dank voor al het goede wat u gaf in het luisteren. En in het spreken. Ga met ons. Breng ons vanavond weer samen. Als het woord van u in het perspectief en in het licht van de oude Heidelberger wordt overwogen, uitgelegd en overdacht. Wil u ook dan uw zegen geven? En wil u het woord toepassen, Heer, ook het woord van deze morgen? Laat ons niet over aan onszelf, maar leer ons u te vrezen. We vragen dat. Uw naam dankzeggend voor al het goede wat u schonk. Om Christus wil. Amen. Psalm 61 vers 3 is onze slotzang, gemeente. 61 vers 3. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren. Voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen. Door uw vleugelen overspreid. Het derde vers van Psalm 61. Gaat heen in vrede, dragend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.